Goedenavond. Mag hier voor het eerst zijn? Ik zal me even heel kort voorstellen, want het gaat niet om mij vanavond, het gaat om de Heer Jezus. Maar mijn naam is Johan Gankema. Ik woon in Hattem, niet heel ver van hier, omdat ik op die rijden, dus het valt allemaal reuze mee. Ik ben in het dagelijks leven inkoopconsultant. Ik help zorgorganisaties in te kopen op een goede manier. Met name ICT-vraagstukken en personeelvraagstukken, nou, dat help ik dan mee. Dus ik zit van Noord-Holland tot Maastricht en overal in Nederland, help ik organisaties mee. En daarnaast ben ik gastspreker. Dat doe ik al jaren. Ik ben ook 8 jaar fulltime voorganger geweest in baptistengemeente. Ik ken aardig wat baptistenvoorgangers onder andere. Bert Boer onder andere, die komt hier ook regelmatig. Wij zijn getrouwd. Mijn vrouw heeft meegenomen door Theo Niemeyer, jullie ook bekend. Die heeft onze dienst toen geleid. Die ken ik al heel wat jaren vanaf dat ik zo was. Nou ja, zo ben ik redelijk bekend met heel veel mensen. Die jullie waarschijnlijk hier als voorganger ook hebben. Jacques Brunt was hier vorige week blijkbaar. Nou, af en toe zie ik zijn naam weer voorbij komen op een lijstje. Waar ik ook op een lijstje sta. Dan komt hij net voor mij of na mij. Dus nou ja, we wisselen elkaar regelmatig af. Goed, vanavond heb ik iets voorbereid. We hebben 3 kinderen, misschien goed om te zeggen. 3 kinderen, de oudste is 30, 28 en 25. Ja, maar ik even controleren. Ja, we hebben 1 zoon en 2 dochters. Mooi. Vanavond ga ik iets met jullie behandelen. Een profetisch woord, maar dan vanuit Jozua. Het boek Jozua. Dus zoek het maar vast op. Je mag... En als het goed is, heb ik een PowerPoint. Die gaat werken. Ik zal even te kijken. Ter ondersteuning. Want als titel heb ik genomen vanavond. From the river to the sea. Ja, je zegt, joh, dat kennen wij, want dat hebben we onlangs nog gehoord op de radio of op televisie. Ja, from the river to the sea. Maar het was heel negatief, hè, als je dat hoort. Dan denk ik, oh, dat kan ik niet mee eens zijn. Nou, vanavond gaan we dat omdraaien en zien dat het misschien wel heel positief zou kunnen zijn. Nou, we gaan er naar kijken. Als het goed is, komt zo meteen de PowerPoint in beeld. From the river to the sea. Maar ik ga eerst maar eens lezen. Jozua hoofdstuk 1, de versen 1 tot en met 9. Dan hoop ik dat daarna dat de techniek gaat werken. Jozua hoofdstuk 1, de versen 1 tot en met 9. Hoe lang heb ik trouwens vanavond? Oké. Okay. Ja, dat niet over 10 minuten afgelopen moet zijn, want dan, zijn we niet, dan lukt het even niet. Oké, okay, helemaal goed. Ja. Jozua hoofdstuk 1. God beveelt Jozua Israël naar Kanaan te leiden. Het gebeurde na de dood van Mozes, de dienaar van de Heere, dat de Heere tegen Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zei: mijn dienaar Mozes is gestorven. Nu dan, sta op, steek deze Jordaan over, u en heel dit volk, naar het land dat ik aan hen, de Israëlieten, ga geven. Elke plaats die uw voedsel betreedt, heb ik u gegeven, overeenkomstig wat ik tot Mozes gesproken heb. Van de woestijn en deze Libanon af, tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat, heel het land van de Hethieten, en tot de grote zee waar de zon ondergaat, zal uw gebied zijn. Niemand zal tegenover u stand houden al de dagen van uw leven. Zoals ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Ik zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees sterk en moedig, want u zult dit volk, het land dat ik hun vaderen gezworen heb, hun te geven, in erfbezit laten nemen. Alleen, wees sterk en moedig. Door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet die Mozes, mijn dienaar, u geboden heeft. Wijk daar niet vanaf, naar rechts of naar links, opdat u verstandig zult handelen overal waar u gaat. Dit boek met deze wet mag niet weken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat erin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. Heb ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig. Schrik niet en wees niet ontsteld, want de Heere uw God is met u, overal waar u heen gaat. Dat is zover wilde ik lezen vandaag uit Gods woord. Eindelijk is het zover. Eindelijk. Na al die jaren in de woestijn staat het volk Israël bij de rivier de Jordaan om onder leiding van Jozua de Jordaan over te steken en het land, het beloofde land, in bezit te nemen. Het beloofde land vloeiende van melk en honing. Een droom komt uit. Iets wat ze zo lang naar verlangd hebben, gaat eindelijk gebeuren. Dat beloofde land. Alhoewel, gemakkelijk zal het niet zijn. Want in het land dat ze willen innemen, wonen allerlei volken. En God heeft gezegd, al die volken moet je uitroeien. 500 jaar eerder beloofde de Heer aan Abraham dat hij het land aan zijn nageslacht zou geven. Nou, stel ik me zo voor dat de Heere God Abraham meenam naar een hoge berg. En dat hij tegen Abraham zei, Abraham, kijk eens naar het zuiden. En kijk eens naar het noorden. En kijk eens naar het oosten en naar het westen. Al dat land ga ik aan jou geven, Abraham. Aan jou en aan je nakomelingen. Je nageslacht. En dat nageslacht zal zo groot zijn, zo ontelbaar als de zandkorrels aan de zee. En het hele gebied ga ik aan jou geven. Van noord naar zuid. Ja, als jij goed oplet, kun je hem volgen. Zullen we dat afspreken? Dan moet ik niet een keer de volgende zeggen. Zoiets, hè? Ja, heel goed. Ja. Dat hele gebied, dat ga ik aan jou geven. En hier wordt gezegd, van de woestijn naar het zuiden, tot de Libanon in het noorden, en ook nog eens de Eufraat, die nog verder ligt, in het noorden. Dat stuk, en ook nog eens een keer van de Jordaan waar je staat, tot aan de Grote Zee, de Middellandse Zee. Dat gebied, dat hele gebied, hè, van de rivier tot de zee, heeft God bedoeld voor het volk Israël. Dat is dus inclusief, dat mag je hem laten zien, inclusief die rode stippen. Inclusief dat rode strookje. Dat rode strookje, dat is Gaza. Die rode stippen, dat zijn die gebieden waar zo verschillend over gedacht wordt. De westelijke Jordaanoever. Dat is heel Kanaan. En hier staat het dus nog groter, naar de rivier de Eufraat, dat naar hoog ligt, boven het kaartje uit zelfs. Zo groot. Dat gebied ga ik aan jou geven, Abraham. En Jozua, dat gebied moet jij in bezit gaan nemen. Van de rivier tot de zee. From the river to the sea. En God zegt, dat is jouw gebied. Nou, maar als je nou hiermee aankomt, dan heb je wel iets uit te leggen tegenwoordig. Dan heb je wel een uitdaging. Want pro-Palestijnse demonstraties, die gebruiken die termen, from the river to the sea. Ja, Palestine will be free. En daar bedoelen ze heel wat anders mee, niet wat hier staat in de Bijbel. Juist misschien wel het tegenovergestelde. Maar hiermee bedoelen ze namelijk dat het hele land, van de rivier de Jordaan tot de Middellandse Zee, dat het bevrijd moet worden van de Israëlieten. Dat alle Israëlieten moeten verdwijnen. Israël de zeeën moet worden gedreven, als het ware. Israël moet van de kaart worden geveegd. Geen Jood mag er meer wonen. En dit is al jarenlang het bestaansrecht van een Hamas, een Hezbollah en nog veel meer van dat soort terroristische organisaties, die bijna allemaal gesteund worden door Iran. En dat is wat er nu gebeurt. Is dat profetisch? Ja, als je hier ziet en nu de lijn legt naar nu, ja, zeker is dat profetisch. Heel wat anders. Maar het gebeurt. Alle Joden moeten de zeeën worden gedreven. En deze boodschap die klonk zelfs, the Palestine must be free, from the river to the sea, het klonk zelfs in de Tweede Kamer in Den Haag. Van een politieke partij, Denk. Die kan hier mee aanzetten. Dus en zo wordt ook de hele wereld en zelfs Nederland betrokken in het conflict van het Midden-Oosten. De hele wereld is straks mee van doen. De moordcampagne, we weten het, van Hamas op 7 oktober bewijst dat die terroristen niks hebben met leven. Ze verheerlijken de dood. Hoe meer, hoe beter. Vanuit de Gazastrook, we kennen dat, hè, van 7 oktober, vanuit de Gazastrook werden onder de naam Operatie Al-Aqsa, tot het uiterste. Wat betekent dat? Al-Aqsa tot het uiterste. Operatie Al-Aqsa-storm. Duizenden raketten afgevuurd op de plaatsen rond Gaza. In de grensstreek, zeg maar. 3000 Hamas-strijders braken door de grenzen van Israël en pleegden aanslagen op Israëlische militaire basis, op woonwijken en op een muziekfestival. Waarbij 1200 mensen omkwamen en zo'n 250 mensen gegijzeld werden. Vanochtend horen we dat er nog 238 mensen gegijzeld zijn. Dat is ongeveer 2 keer zoveel als hier mensen aanwezig zijn. Zoveel mensen zijn nog steeds gegijzeld daar. Ergens in de Gazastrook, misschien in een tunnel, misschien ergens in een gebouw, we weten het niet. Hamas ging op een gruwelijke manier te werk. Mannen werden vermoord, vrouwen werden verkracht, kinderen werden onthoofd. Het is te gruwelijk om over na te denken. Zo verschrikkelijk. En de verontwaardiging in de wereld was groot. Israël had het volste recht om keihard toe te slaan en Hamas te vernietigen. Dat was door de hele wereld te voelen. Iedereen dacht er zo over. Maar toen Israël werkelijk terugsloeg, toen veranderde het sentiment al heel snel. Het draaide heel snel weer om. En nu wordt Israël zelfs beschuldigd van genocide. Dat hebben we laatst eens in Den Haag gezien. Genocide. En de kritiek neemt toe. En steeds vaker hoor je, ja, maar is Israël dan niet de veroorzaker van de ellende? Is Israël dan niet degene die het volk bezet en dat onderdrukt? Die Palestijnen zijn toch hele aardige mensen allemaal? En Israël onderdrukt alleen maar. Is dat dan niet de oorzaak? Weet je, en Israël, doet hij alles goed? Nee, natuurlijk niet. Is alles goed? Nee, zeker niet. En op dat muziekfeest, wij waren er niet geweest, denk ik, dat feest. Het was een feest waar een soort Boeddha-beeld stond, wat aanbeden werd. Een soort, ik stel me voor, zo'n gouden kalf waaromheen gedanst werd en feest gevierd werd. Dat was gaande op dat muziekfeest. Daar waren wij niet geweest. En de Pride in Tel Aviv, ja, dat is ook niet om naar huis te schrijven natuurlijk. Nee, het Israël is het meest geseculariseerde land in het Midden-Oosten. Ja, Israël is altijd goed? Nee. Maar toch, het is Gods volk. Het Joodse volk. Het doel van Hamas, Hezbollah en Iran is dat Israël verdreven gaat worden uit het gebied waarvan de Heere tegen Jozua heeft gezegd: dit gebied ga ik aan jou geven. Elke plaats die jouw voedsel betreedt, heb ik je gegeven. Dat is wat God zegt hier in Jozua, hoofdstuk 1. Vers 2 heeft het erover dat God het land zal geven. En als je naar vers 3 kijkt, dan staat er dat hij God het heeft gegeven. Het is niet alleen zullen, hij heeft het gegeven. Alleen Jozua moet het nog gaan geloven. Jozua moet het nog wel gaan doen. Hij moet daar inderdaad naar binnen gaan. Hij moet vertrouwen op God. En hij moet vertrouwen dat God de vijanden zal gaan verslaan. De Bijbel zegt in Deuteronomium, dat mag je laten zien die tekst. Deuteronomium 7 vers 2. Wanneer de Heer uw God u de overwinning op hen schenkt, moet u hen doden. Dat is de opdracht. U mag geen vredesverdrag met hen sluiten en hen niet sparen. Als je dat naar nu vertaalt, zo, dan zeg je nogal wat. Want dit is wat Jozua meekreeg. Wat in de Bijbel staat. Waarom mocht er geen vredesverdrag gesloten worden? Vanwege de verderfelijke praktijken van de mensen die er woonden. Er mocht geen vermenging optreden met de mensen daar. Ze moesten verdreven en ze moesten vernietigd worden. Profeet Jozua, nee, Sefanja zegt, je mag hem laten zien, Gaza, Askelon, Asdod en Ekron, al deze Filistijnse, ik heb er maar even Palestijnse bijgezet, want tegenwoordig zijn dat Palestijnse steden, zullen door verwoesting getroffen worden en veranderen in ruïnes. Onheil komt over u, Filistijnen, die aan de kust, aan Gaza, en in het land Kanaan wonen, die gebieden. Ook u wordt door het oordeel van de Heere getroffen. Hij zal u tot de laatste man uitroeien. En zulke stemmen gaan ook weer op in Israël. Vooral uit het orthodoxe hoek komen deze stemmen. Gaza helemaal plat bombarderen. Al die mensen die er wonen, de zee in drijven. Dat is wat er nu in Israël geroepen wordt, aan de andere kant. Heel wat anders dan wat Iran roept, wat Hezbollah roept en Hamas roept. Staan haaks op elkaar. De oorlog is groot. De schrijfster, ik mag laten zien, Dara Horn, die schrijft een boek en dat heet People Love Dead Jews. De mensen houden van dode Joden. En zolang de Joden, zegt ze, zolang de Joden slachtoffers zijn, kunnen we daar goed mee leven. Hebben we geen enkel probleem mee. Maar zodra Joden terugslaan, verdwijnt de sympathie razendsnel. Dat hebben we gezien. Afgelopen tijd. En op Sky News waren beelden te zien van een grote groep mensen die bij het operagebouw staan, het Opera House in Australische Sydney. En wat roepen ze daar? Ze steken fakkels aan en ze schreeuwen en scanderen: vergas de Joden. De Jodenhaat komt in één keer weer heel erg op. Als de Joden terugslaan, krijgen ze dit soort sentiment. Terug naar de Holocaust. Dat is het idee wat men dan roept. En het conflict in het Midden-Oosten, je ziet het gewoon gebeuren, dat raakt mensen wereldwijd. Zelfs tot in Australië aan toe. En in Den Haag. En in Amerika. En overal ter wereld. Iedereen is er mee bezig. En dat roept op tot agressie bij velen. Tot polarisatie. Tot nog meer tegenover elkaar staan. En dan lezen we in Zacharia, hoofdstuk 12, vers 2 en 3. Jullie kennen waarschijnlijk die tekst. Dat alle volken van de aarde zich tegen Israël zullen keren. Profetische woord. Zegt dat alle volken op een bepaald moment in de tijd zich tegen Israël zullen keren. En hoe zien we dat nu? En op Openbaring 16, dan lezen we zelf dat het uiteindelijk uitloopt op de slag bij Harmagedon. Alle volken zullen optrekken naar Jeruzalem. En er zal een grote wereldoorlog komen. En dat betekent dus dat als we dit nu zien, als we dit zien als een teken aan de wand, een teken van de tijd, dat we nog maar aan het begin staan van het geweld. Dat er nog veel meer gaat komen. En dan denk ik, als we dat zullen zien, en wetende dat die slag van Armageddon in de grote verdrukking zal plaatsvinden, hoe dicht zijn we dan bij de opname van de gemeente? Het moment, de dag, dat de Heer Jezus zal verschijnen in de lucht en ons thuis zal halen. Weet je, ik zie daar naar uit, naar die dag, dat Hij zal komen. En wij verlost worden van deze aarde. Dat we verlost worden van ons lichaam. En dat we voor altijd bij Hem zullen zijn. Maar wil je weten hoe laat het is op Gods klok? Kijk dan naar Israël. Dan kun je het precies volgen. Seconde voor seconde kun je volgen hoe laat het is. En ook in de tijd van Jozua. We gaan even terug naar de Bijbel hier, naar Jozua. Ook in de tijd van Jozua was Israël een punt van aandacht voor heel veel volken. Nou, de uittocht, dat was natuurlijk een mega happening. De uittocht, dat vond plaats uit Egypte. En onder farao, en ik heb hem meegenomen, Amenhotep II. Dat is deze man, van jullie meest links. Dat is de farao. En na een woestijnreis van 40 jaar staan de Israëlieten opnieuw bij de Jordaan, bij de grens van het beloofde land. En welk jaar is het? Rond 1400. Bijgezet. Rond 1400 voor Christus. Hoe weten we dat? Nou, dat weten we, dat wordt bevestigd namelijk door de Amarna-brieven. En wie heeft wel eens van de Amarna-brieven gehoord? Ja. Dat zijn geen geschreven papieren brieven, dat zijn geen appjes, dat zijn geen e-mails, dat zijn stenen tabletten. Kleitabletten zelfs, kijk. En die zijn in 1887 gevonden bij de plaats Amarna, daarmee heet het dus ook zo, de Amarna-tabletten, bij Amarna gevonden. En dat is een stad van 300 kilometer ten zuiden van Cairo. En daar stond toen, in die tijd, de residentie van de volgende, Amenhotep IV. Dat is helemaal rechts voor jullie. Daar zijn ze gevonden. En op die kleitabletten, daar staat de diplomatieke handelingen, correspondentie van Amenhotep III... En de vierde, van twee farao's. En wat staat er nou in? In die brieven, let op. Daar staat in dat de vorsten van Kanaan, die volken die Jozua moest gaan verslaan, dat die vorsten van Kanaan dringend om hulp vragen aan Egypte, want de vijand trekt het land binnen. De vijand trekt het land binnen. En die vijand die noemen ze dan de Habiru, de Hebreeën. Dus Israël trekt het land binnen. En al die volken, die willen zich verzamelen, willen samen smeden als het ware. Net als Psalm 2 zegt, de mensen trekken samen, de volken trekken samen als een soort unie. Verenigde Naties zou je bijna kunnen zeggen. En die willen samen optrekken tegen Israël. Nou, in die tijd is niks veranderd. Het is nog net zo. Alle volken zullen uiteindelijk optrekken tegen Israël. Nou, terug naar Jozua hoofdstuk 1. In sommige Bijbels staat er boven dit hoofdstuk de intocht in Kanaan. De intocht in Kanaan. Nou, dat klinkt mij nogal wat feestelijk in de oren. Ja, jullie niet? De intocht in Kanaan, net als een soort van de intocht van Sinterklaas. Dan heb je een heel uitbundige mens allemaal, maar dan wat anders misschien. En dan zie je een vrolijke optocht voor je met zingende mensen, met veel muziek. En je ziet dan vlaggen zwaaiende mensen. Kijk, zoiets als dit, en dat zie je dan voor je, de intocht in Kanaan. Maar zo was het natuurlijk helemaal niet. Nee, dat is een totaal verkeerd beeld. Zo was het niet. De opdracht was om het land te veroveren en de volken die er woonden te vernietigen. Die moesten uitgeroeid worden. Waarom? Omdat ze zondig en slecht waren. Komt telkens terug. Omdat ze zondig en slecht waren. Er werden oorlogen gevoerd. En er vielen duizenden slachtoffers. Het kwaad moest verdeeld worden. In onze tijd zouden we zeggen, vertaald naar nu, het Hamas moet verdeeld worden. Dat is wat Israël nu ook zegt. Israël is een bijzonder volk. Uit alle volken van de aarde koos de Heere God vanuit zijn wijsheid dat ene kleine volkje Israël. Waarom? Omdat hij het lief had. Niet omdat ze nou zo goed waren, of zo braaf waren, of zo leuk waren. Nee, omdat God het lief had. En zo heb jij je partner gekozen. Uit al die anderen zeggen, dat is diegene, die moet ik hebben. Die is van mij, die heb ik lief. Nou, zo gaat het toch. Zoals met God en het volk Israël. Als een soort huwelijk bijna. God kiest het volk Israël, omdat hij het lief heeft. Israël moet wel een heilig volk zijn, apart van alle andere volken. Het is mijn volk, zegt God. Afgezonderd wonen en mag zich niet vermengen met de andere volken om hen heen. Niet met die heidenvolken vanwege de slechtheid en vanwege de afgoderij. Israël is Gods oogappel. Kom je aan Israël, kom je aan God zelf. En de meeste van ons hebben twee oogappels. Of niet? Je hebt twee ogen, je hebt twee oogappels. En door de oogappels zie je licht en je ziet kleuren. Als je niet zou hebben, dan zou je niet zien. En zo heeft God ook Israël bedacht. Als zijn oogappel om de wereld te verlichten als het ware, om de wereld kleur te geven. Door Israël als een oogappel wil God de wereld zegenen. En tot zegen zijn voor allen. Dat is beloofd aan Abraham. Wie jou zegent zal ik zegenen. En de zaligheid is uit de Joden. En onze redding is door het geloof in de Messias van Israël. De Jood Jezus van Nazareth. Strijd tegen Israël is strijd tegen God zelf. Haat tegen Israël is haat tegen de God van Israël. En als we zeggen dat het conflict tussen Hamas en Israël een geestelijk conflict is, dan moeten we ook beseffen dat dat niet met politieke middelen op te lossen is. Want politici, per definitie, die gaan niet voorop in de geestelijke strijd. Die kunnen geen geestelijke oorlog winnen. Dat lukt niet. Jozua. Het boek Jozua. Jozua is de opvolger van Mozes. Maar is het je opgevallen in vers 1, waar het heel duidelijk staat, dat Mozes de dienaar van de Heere wordt genoemd en dat Jozua daar de dienaar van Mozes wordt genoemd. Mozes wist dat hij niet samen met het volk Israël het beloofde land mocht binnentrekken. En God zegt dan ook in Deuteronomium, hoofdstuk 1, vers 38. Dat is weggelegd voor je rechterhand, voor Jozua, de zoon van Nun. Bereid hem voor op zijn taak. Hij zal Israël leiden bij de verovering van het land. Jozua. Jozua die had eerst een andere naam. Hij heette eerst Hosea. Ja. Hosea. En Hosea, dat betekent redding. Bevrijding. En Mozes die gaf hem de naam Jozua. Eigenlijk dezelfde naam als Jezus, hè? Yeshua. En dat betekent de Heere redt. De Heere geeft bevrijding. Want het is niet zomaar een bevrijding. Het is de bevrijding die de Heere wil geven. De bevrijding door Yahweh. En Jozua was al van jongs af aan de knecht van Mozes geweest, hè? Een helper. En Jozua was ook een van de 12 spieders geweest die het beloofde land mocht verkennen. En Jozua was ook militair verantwoordelijk geweest als in de hoogste rang tegen de Amalekieten. In die strijd. Hij had dus heel wat streepjes al op zijn mouw staan, zo ook allemaal al gehaald. En Mozes, die komt bij zijn opvolger Jozua. En hij legt hem de handen op als teken van opvolging. Want hij heeft gezien dat hij vol van de geest van wijsheid is. De wijsheid die de Heer hem gegeven had. En toch moest het volk even schakelen. Niet dat Jozua niet zou kunnen, maar dat had hij al een beetje bewezen. Maar Mozes was toch wel de echte leider geweest. Die had hem echt het land binnengevoerd. Of door de woestijn gevoerd. Maar nu mocht Jozua het overnemen. Jozua mocht die taak overnemen. Maar Jozua moest het nog meer gaan bewijzen, vond het volk misschien wel. En dat doet hij. En aan het eind van zijn leven, dat staat er heel mooi in het laatste hoofdstuk van Jozua, Jozua hoofdstuk 24, vers 29, op zijn sterfbed stel ik dan maar voor, dat Mozes, dat Jozua, dat hij net als Mozes de dienaar van de Heere wordt genoemd. Dus nu wordt hij ook niet meer de dienaar van Mozes genoemd, maar ook de dienaar van de Heere. Jozua is hier in hoofdstuk 1 een jonge kerel van een jaar of 80. Ja, dus alle 80ers onder ons. Jozua kreeg een grote rol toen hij 80 was ongeveer. Een belangrijke rol als leger aanvoerder. Ga het land maar innemen. 80. Het begint een nieuw leven als het ware. Nou, en telkens krijgt hij de opdracht. Wees sterk en moedig, Jozua. Ook al ben je 80, wees sterk en moedig. Drie keer staat het in deze 9 versen. En het is natuurlijk ook een hele zware opdracht die Jozua hier meekrijgt van de Heere. Maar God bevestigt hem door te zeggen dat niemand tegenover hem zal kunnen standhouden. Zolang hij leeft, dan zal hij hem niet meer loslaten en niet meer verlaten. Deuteronomium, je mag hem laten zien, die tekst. Daar staat, waar u ook gaat, het land is van u. De Heere uw God zal schrik en angst voor u uitsturen. Waar u ook gaat, precies zoals hij heeft beloofd. Wees sterk en moedig, want u zult de Israëlieten brengen in het land dat ik hun onder ede beloofd heb. En ik zal met u zijn. Een gigantische uitdaging voor Jozua. Om met zo'n volk, hoe groot het is, misschien wel 2 miljoen, mensen, nomaden, die 40 jaar als nomaden geleefd hebben in de woestijn, om dan zo'n land binnen te trekken. Een land waar allerlei volken wonen, die georganiseerd zijn, die sterke legers hebben, die grote steden hebben. Denk even aan Jericho met de hoge muren die ze hadden. Een land binnen te trekken met reuzen die er wonen, en die wonen er nog steeds. Ja, en hij trekt naar binnen. Wat een opdracht, een uitdaging. Maar de Heere strijdt voor zijn volk. Telkens lees je het opnieuw als je het Jozua gaat tegen. De Heere strijdt voor zijn volk. Als Jozua maar gelovig zijn vertrouwen stelt op de Heere, zal hij succesvol zijn. Zal het hem lukken. Niet door eigen kracht, maar door de kracht van God. Omdat God met hem is. Jozua die zal succesvol zijn. Maar de Heere geeft wel een paar duidelijke voorwaarden. Een paar voorwaarden. Namelijk als eerste, Jozua moet precies handelen volgens de wet van God. Dat staat hierin, hè? Ik heb net gelezen met elkaar. Je moet handelen volgens de wet van God. Dus naar ons toe vertaald, volgens het woord van God. Hij moet precies handelen wat God zegt. Hij mag niet afwijken naar rechts. Hij mag niet afwijken naar links. Hij moet gewoon recht doorgaan. Hij mag niks toevoegen. En hij mag niks afdoen. Maar gewoon doen wat er staat. Als tweede krijgt Jozua de opdracht. Hij moet de wet, het woord van God, dag en nacht overdenken. Hij moet het overpeinzen bij dag en bij nacht. En dan kom je uit bij Psalm 1. Ja, bij Psalm 1. Nou, wat staat daar? Psalm 1. Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, nog zit in de kring der spotters, maar aan des Heeren wet zijn welgevallen heeft. En diens wet overpeinst bij dag en benacht. Jozua, doe dat nou. Overpeinst die wet bij dag en benacht. Want dan ben je als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd. Wel is loof niet verwelk. Al wat hij onderneemt, gelukt. Nou, die opdracht krijgt Jozua mee. En als derde voorwaarde, Jozua moet voortdurend spreken over de wet van God. Laat het op je mond zijn, telkens opnieuw. Praat erover, spreek erover. Hij moet spreken over het woord van God. Dus kortom, hij moet drie dingen doen. Hij moet in ieder geval standvastig zijn. Hij moet onverzettelijk zijn wat het de handhaving en de naleving van de wet van God betreft. Dus voor ons, handel volgens het woord van God. Overdenk het woord van God bij dag en bij nacht. Spreek voortdurend over het woord van God. En Psalm 1 zegt dan, al wat je onderneemt, gelukt. Jozua, alles wat je doet, als je zo doet, zal je allemaal lukken. Ja, dat is wat, hè. Als je dat zo hoort, dan denk je, alles wat je onderneemt, lukt. Daar kun je heel veel troost uit halen, natuurlijk. En dat doet het welvaartsevangelie ook. Je kunt je zomaar afgeleiden van maken en zeggen, oké, nou, als ik maar dit doe, dan moet alles lukken. Zijn we altijd voorspoedig? Hebben we altijd heel veel welvaart? Hebben we heel veel dingen die ons overkomen? En meemaken, allemaal goede dingen, leuk. Welvaartsevangelie haalt dit er allemaal uit. Maar dan moet je dus wel de voorwaarden ook zo laten staan zoals ze er staan. En dan nog moet je je afvragen of de beloften van Jozua en Israël ook voor ons gelden. Want als wij ons aan deze drie voorwaarden houden, en we zijn inderdaad bezig. We handelen precies volgens Gods woord. En we overdenken Gods woord bij dag en bij nacht. En we spreken er voortdurend over. Zijn we dan altijd succesvol? Hebben we dan alleen maar zegen? Ja, dat is wat Jozua hier meekrijgt. Dat is Psalm 1 ook zegt. Is dat dan zo? Ik ben bang van niet. Want volgelingen van de Heer Jezus kunnen ook te maken krijgen met tegenslagen volgens mij. En met verdrukkingen, zeker weten. Open Doors zit hier vlakbij. Kijk maar eens, ik heb een plaatje van Open Doors. 1 op de 7 christenen wordt vervolgd. Ja, zijn er dan allemaal niet volgens deze dingen aan het leven? Ik weet het niet. En 5000 christenen zijn vermoord in een jaar tijd. En 15.000 kerken zijn verwoest en verbrand. Ja, dat is toch niet helemaal succesvol, zou ik maar zeggen. Of wel? Hoe moet je het dan zien? En weet je, ook christenen kunnen toch ziek worden? En ik weet het zeker, niet iedereen geneest altijd. Dus ja, bij zo'n welvaartsevangelie die zegt, ja maar als je maar doet, als je maar genoeg gelooft en het komt allemaal goed. Ja, daar moet dan wel grote vraagtekens bij zetten volgens mij. En we zien het op ons afkomen de laatste tijd. Steeds meer komt het binnen in allerlei kerken en gemeenten. Als je mag geloven, dan komt het allemaal goed. Dan word je rijk en dan word je gezond. De Heere God gaf in zijn woord de opdracht aan zijn volk om de inwoners van Kanaan uit te roeien. En niemand te sparen. Betekent dit dan voor ons, hè? Mag je dat profetisch zien naar ons toe, dat wij ook een soort van kruistocht moeten gaan houden? Dat met het zwaar te lijf gaan, alle mensen die niet geloven, moeten we wel ombrengen. Is dat dan de opdracht die we hebben? Een soort strijd voeren? Heilige oorlog? Ik denk het niet. Nee. Wel geestelijk misschien, maar niet fysiek. Want wel moeten we met de Bijbel ons zwaard aan het werk gaan. En moeten we afrekenen met de duisternis in ons eigen leven. Met alle slechte en zondige dingen in ons eigen leven. Daarmee kunnen wij de strijd aan gaan. We moeten de zonde en de slechtheid in ons eigen hart uitroeien. Niets daarvan mag blijven bestaan. En je moet wel bedenken dat de Kanaanieten hier extreem zondig en slecht waren. In Gods ogen. God had hen tijd gegeven om zich te bekeren. Dat hebben ze niet gedaan. En uiteindelijk is de tijd vol. Is de maat vol, zou je kunnen zeggen. God heeft er dan genoeg van. En dit is een van de weinige momenten in de geschiedenis dat God opdracht geeft aan het volk Israël om andere volken uit te roeien. Het is een uitzonderlijke situatie. Dat is niet de hele Bijbel vol, dat allemaal met haat en nijd en oorlog en verderf. Nee, hier alleen. Het kwaad in dat land moest uitgeroeid worden. God had de tijd gegeven, hebben ze niet op geantwoord. En God zegt, heb ik er genoeg van. Nu is het klaar. Dat gebeurde in de tijd van Mozes. Van Noach. Zelfde manier. God had er genoeg van. En maakte er een einde aan. Hier, exact hetzelfde. En in de toekomst zal het ook zo zijn. Eenmaal zegt God, nu is het genoeg. Ik maak er een eind aan. Maar vraag je misschien, wat deden deze mensen nou voor gruwelijke dingen? Dat God zo daar zich door getergd wist, als het ware. Dat God zegt, ja, maar nu heb ik genoeg aan deze mensen. Aan die slechtheid van hen allemaal. Wat deden ze nou voor gruwelijke mensen? Voor gruwelijke dingen? Nou, de Bijbel is daar ook duidelijk over. We lezen bijvoorbeeld in Leviticus dit. 4 voorbeelden. Ze hadden seks met de vrouw van een ander. En ze brachten kinderoffers aan de Moloch. En ze deelden het bed met een man zoals met een vrouw. En ze hadden seks met dieren. Stuk voor stuk zaken die de Heer een gruwel vindt. Het was net Sodom en Gomorra, zo kijk er maar naar. En omwille van Gods heiligheid gaf hij Israël de opdracht om deze Kanaanieten uit te roeien. Toen. Met hun verderfelijke praktijken zouden ze Israël nog eens kunnen verleiden. En zouden ze kunnen mengen. Verdrijf ze allemaal. Roei ze uit. Want anders zou hen misschien wel hetzelfde oordeel overkomen als wat hen overkwam. Maar dit laat zien hoe serieus God de zonde neemt. God kan de zonde nooit toelaten. Nooit tolereren. En wat gebeurt hier later? Israël verdrijft een paar volken, maar de rest niet. Ze voeren de opdracht niet volledig uit. En uiteindelijk ontstaat er vermenging met de volken. En zie je wat er voor ellende ervan komt. Worden ze uiteindelijk nog een keer uit het land verdreven ook. Met de ballingschap. Dat is het gevolg. Lieve mensen. De boodschap hieruit. Vermeng je niet met het kwaad. Was voor Israël in orde. Vermeng je niet met die volken. Want dan is het einde zoek. En kom je van de zegen in de vloek. Wijk niet af naar rechts of naar links. Voeg niet bij, haal niet af. Hou Gods woord gewoon vast. Sluit geen compromis. Doe geen water bij de wijn. Vorm geen ongelijk span. Vermeng je niet met de duisternis. Want wat heeft het licht met de duisternis te maken? Niets toch zeker? God is een en al licht. En in hem is geen spoor van duisternis te bekennen. Er voert een geestelijke strijd, mensen. En de Heer Jezus, onze leider, onze Yeshua, onze Joshua zou je kunnen zeggen, die gaat voorop in de strijd. Om terrein van de boze terug te winnen. Goed overwint het kwaad. En licht overwint het duister. En als we het heel persoonlijk maken even, Paul. Is er nog iets van duisternis in jouw leven? Wat nog overwonnen moet worden? Wat nog uitgeroeid moet worden? Zijn er nog duistere plekken? Duistere gebieden in jouw leven die nog verlicht moeten worden? Of in het licht moeten komen? En ben jij zo sterk en moedig? Zoals Jozua, om daar licht te brengen. Lukt dat? Bestrijd het met Gods woord. Ik sluit af met een tekst uit Hebreeën. Hebreeën 13. Want hij heeft gezegd: ik zal u beslist niet loslaten. En ik zal u beslist niet verlaten. Daarom zeggen wij met goede moed: de Heer is voor mij een helper. En ik zal niet vrezen. En wat zouden mensen mij doen? Wat zouden mensen mij doen? Hij heeft gezegd: ik zal u niet beslist niet loslaten. Ik zal u beslist niet verlaten. Ook in deze tijd, deze eindtijd. Vlak voor de opname van de Heer Jezus. Dat hij terugkomt op de wolken. Dat hij ons thuis haalt. Hij zal je niet alleen laten. Ook in de moeite die je nu hebt misschien in het leven. Hij laat je niet alleen. Want hij zult zeggen: hou vol. Heb goede moed. De Heer is een helper. Ook voor ons. Elke dag opnieuw. Je mag je uitzien naar die dag dat hij zal komen. Amen. Zullen we de Heer danken? Vader in de hemel, als we zo dit overdenken van Jozua, dat hij het land in moest nemen met uw volk Israël, omdat u dat land, die dat gebied aan uw volk Israël beloofd had en gezegd heb: ik zal het geven voor altijd, voor eeuwig, dit gebied, van de rivier tot de zee, en alles wat er tussenin ligt, ik ga het aan jullie geven. Het is voor jullie. Mijn volk. En als we dan nu zien, de huidige praktijk, dat Hamas hetzelfde roept, en Hezbollah, en Iran, dat die hetzelfde gebied claimen, dat kan er niet anders zijn, dan is er strijd. Strijd tegen uw volk, maar ten diepste is er strijd tegen uzelf. Heer, we zien die profetische woorden zo uitkomen. We zien die lijn, die profetische lijn ook naar nu. Heer, dan mogen we leren. Te mogen vertrouwen op u. Zoals Jozua ook sterk en moedig mocht zijn, zo mogen wij ook sterk en moedig zijn, ook in deze tijd. Uitkomend voor wat we voor staan. Niet afdoen van het evangelie. Niet toevoegen aan uw woord. Maar gewoon doen wat er staat. Gewoon letterlijk lezen wat er staat. En geloven wat er staat. Want dan hebben we wat er staat. Heer, dank u wel dat u dat woord gegeven hebt. Dat u bemoedigt. Dat u ons aanspoort. Dat u ons genadig bent in deze tijd. En ik bid zo voor een ieder die hier is vanavond. Maar ook de mensen die we nu misschien in gedachten hebben, die u niet kennen. Heer, dat die voordat de Heer Jezus verschijnt op de wolken, een hart aan u gegeven zullen hebben. Een leven aan u gegeven zullen hebben. Want we willen niet die tijd meemaken die hierna komt. We willen bij u zijn. Ons verlangen is naar u. Naar u alleen. Komende Heer. Heer, dank u wel. Dat we zo mogen leren. En dat we ook ons mogen focussen op uw woord. Dat we mogen doen wat er staat. Dat we er met onze mond over mogen spreken. Dat we dag en nacht mogen overpeinzen. Zoals Jozua die opdracht ook krijgt. Heer, help ons daarbij. Om continu bezig te zijn met uw woord. Omdat we weten wat er gaat gebeuren. Ook in de komende tijd nog. En die tijd zal maar kort zijn. Want de Heer Jezus komt spoedig. Dat is onze verwachting. Dat is onze hoop. Daar zien we naar uit. In Jezus' naam. Amen. We zingen een lied met elkaar. Over Jeruzalem. Lied. Op Johannes de Heer 254. wat zal dat zijn, hè, die dag? Ik stel me zo voor dat Jeruzalem er naar beneden komt. Het hemels Jeruzalem. Met die straten van goud en die poorten van parels. Prachtig zal dat zijn. Dat we daar zullen wonen met z'n allen. Een nieuwe woning in de toekomst. Wat heerlijk zal dat zijn. Geen rouw meer, geen tranen, geen verdriet meer. Oh, daar kunnen we uitzien. En als je dan nu om je heen kijkt, zo'n tranendal in deze wereld. Dan denk ik, nou, dat is toch iets geweldigs om eruit te zien. Wat een perspectief hebben wij. Zullen we samen gaan staan en bidden om de zegen. Ja, Vader, dank u wel. Dat we hier zo konden zijn vanavond. Dit mooie gebouw. Deze kerk, deze ruimte. Die al zo lang hier staat. Heer, om uw woord te verspreiden. Uw woord te verkondigen. Uw woord door te geven aan andere mensen. Heer, om u te loven en te prijzen. Om u te danken. En dat willen we doen vanavond. We willen u danken voor het machtige uitzicht wat we hebben. Op die stad Jeruzalem die van de hemel zal neerdalen. Dat we er eens zullen wonen. Op die plek. Bij u. Heer, u zult de stad verlichten. Met uw eigen licht. U zult daar zijn. U zullen we zien. En het mooiste is, daar zien we ook Jezus. Onze Heer. Onze Heiland. Degene die ons vrijgekocht heeft. Die ons gered heeft. Hij die naar deze wereld kwam in een plaats van ons stierf aan het kruis. Die onze zonden weggedragen heeft. Onze straf gedragen heeft en weggedaan heeft. Die ons vergeving zond en verzoening. En opstond uit de dood, zodat wij met hem mogen leven. O Heer, dank u wel voor die Heiland, voor die Heer. Die mogen kennen en die zullen we daar ontmoeten. O Heer, wat zal het geweldig zijn om altijd bij u te zijn. We zien eruit naar die dag. Dank voor vanavond. Dank voor deze zegen die u mocht ontvangen. Door uw woord te overdenken. Door de liederen te zingen. Door elkaar te ontmoeten. En bovenal u te ontmoeten. En als we van hier gaan, wil ik uw zegen meenemen. Daarom bidden we dat de genade van de Heer Jezus Christus. En de liefde van onze hemelse Vader. En de kracht en de eenheid van de Heilige Geest. Dat die bij ons zullen zijn. Vandaag en morgen. De komende tijd. Tot de dag dat we Jezus zullen ontmoeten. En die dag zal spoedig zijn. Maranatha. Jezus komt terug. Wees gezegend in zijn naam. Amen. We zingen nog Staand op de Belofte. En we zingen ze alle vier achter elkaar nu, hè? Ja, we gaan vier achter elkaar zingen.